De schriftlezing deze morgen vindt u in de handelingen daarvan hoofdstuk 1, de eerste 14 versen. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in handelingen 1 te beginnen bij vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang. Zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalems, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze waren allen eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente, afscheid nemen is moeilijk. Dat weten jongeren, dat weet u misschien nog wel. In de verkeringstijd, als het dan zover is dat je elkaar uitzwaait. Ja, volgende week, dan hopen we elkaar weer te ontmoeten, tot zaterdag. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk veel makkelijker om contact te houden, om te bellen, te appen. En toch, afscheid nemen is moeilijk. Zeker als het voor langere tijd is. Stel dat er geliefden gaan emigreren. Of als er iemand voor het zendingswerk voor langere tijd wordt uitgezonden. Dan wordt het al zoveel moeilijker. Maar denk eens aan dat afscheid als dat voor altijd is. Als er een geliefde gaat sterven. Ja, dan moet iemand die laatste reis alleen maken. En dan vragen we het nog wel eens: Wat heeft iemand gezegd? Waren er nog laatste woorden? Dat definitieve. We merken dat als daar de begrafenis moet plaatsvinden. De kist gesloten wordt. Of als daar het lichaam wordt neergelaten in het graf aangrijpend. Dat definitieve. En toch ook dat afscheid is tijdelijk. Als daar een kind van God begraven mocht worden en er het zicht mag zijn, het oog op de wederkomst. Vanmorgen gaat het over de hemelvaart van Christus. Daar is de Heer Jezus voor de laatste keer met zijn discipelen samen, alle 11, hun namen worden genoemd. Ja, wat is daar gezegd? Hoe is dat geweest? Hebben ze dat afscheid aan voelen komen? Ze hebben er vast later vaak aan teruggedacht. En Lucas, die het hier in de handelingen opschrijft, hij heeft het nauwkeurig opgeschreven. Want Lucas als historicus heeft de dingen precies onderzocht. We willen vanmorgen stilstaan bij handelingen 1 en dan vanuit vers 9 onze tekst. Handelingen 1, vers 9. Ik lees je die woorden nog een keer. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover onze tekst. We willen stilstaan bij Christus' hemelvaart als tijdelijk afscheid. Christus' hemelvaart als tijdelijk afscheid. En dan twee punten. In de eerste plaats laatste woorden en als tweede laatste blik. Dus Christus' hemelvaart als tijdelijk afscheid. Als eerste punt laatste woorden, denk aan het begin van de tekst, en als hij dit gezegd had. En als tweede punt laatste blik, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Dus het eerste punt laatste woorden. De Heer Jezus is na zijn opstanding nog 40 dagen op de aarde. Dat zijn net zoveel dagen als toen tijdens de verzoeking in de woestijn. En toen werd de duivel verslagen met de woorden: er staat geschreven. En dan lezen we het na die 40 dagen van verzoeking en de engelen Gods kwamen en dienden hem. Het getal 40. Dat komen we veel vaker in de Bijbel tegen. Het getal van de voorbereiding. Zo zijn we gewend om dat te zeggen. Maar misschien is het beter om te zeggen dat is die volle en beslissende tijd voor de uitvoering van Gods raad. Denk aan Mozes. Hij was 40 dagen en 40 nachten op de berg Gods Horeb. Of het volk Israël, dat was 40 jaren in de woestijn voor die beslissende tijd van de intocht in Kanaan. En de Heer Jezus, 40 dagen na zijn opstanding, totdat hij daarin ging in het hemels Kanaan. De Heer Jezus is dus 40 dagen nog op aarde nadat hij is opgestaan. En wat er in die 40 dagen gebeurd is, daarvan weten wij wat er geopenbaard staat in de schrift. In de evangelie, in de handelingen, 1 Korinthe 15. Hij is van Cephas gezien. Cephas, dat is Petrus. Daarna van de 12. Nou, uit de evangelie weten we eerst geopenbaard aan Maria Magdalena, dan aan de andere vrouwen, maar ook aan de Emmausgangers. En de openbaring daar in de opperzaal aan de discipelen en een week later met Thomas erbij. Vrede, zij u lieden. Maar denk ook aan een verschijning daar aan de zee van Tiberias en later nog op die berg in Galilea aan meer dan 500 broederen op eenmaal. In die 40 dagen is er dus veel gebeurd. En 40 dagen, nou dat had de Heer Jezus niet nodig. Maar dat had zijn kerk wel nodig, opdat er nu nooit de twijfel zou zijn dat Christus is opgestaan. Telkens opnieuw lezen we het dat de Heer Jezus daar hun ogen opende, zicht gaf op wie Hij is, opdat ze de schriften verstonden. Ja, ze hadden de schriften wel lief, echt wel. Maar ze waren er nog zo blind voor. Het was nodig dat de Heere hun ogen, hun zielsogen opende, dat ze er zicht op kregen, dat onderwijs. Dat hebben wij ook steeds nodig. Kijk, de kinderen moeten volgende week natuurlijk weer naar school. Dan zit de vakantie erop. En dan is het nog een laatste periode tot de zomervakantie. Nou, en de kinderen hebben het nodig om naar school te gaan. Ze hebben onderwijs nodig. Maar niet alleen de kinderen. Ook wij allemaal. Wij hebben hemels onderwijs nodig. Onderwijs van de Heer. En nu is de Heer Jezus niet meer op deze aarde. Hij is in de hemel. Daar denken we vandaag over na. En toch geeft Hij onderwijs. Dat onderwijs komt tot ons door zijn woord en door de Heilige Geest. De Heer Jezus, Hij zit er aan de rechterhand van zijn Vader. En Hij onderwijst. Hij gaat daarmee door. 40 dagen. En de Heilige Geest maakt indachtig wat Hij gesproken heeft. Hij zit daar aan de rechterhand, aan de ereplaats. 40 dagen. Opdat we het alle zullen weten dat Hij is opgestaan. Maar ook die tijd van voorbereiding. Want het is ook anders dan de tijd daarvoor. Toen was de Heer Jezus heel de tijd bij zijn discipelen. En nu zijn het van die ogenblikken. Ze moeten het leren, wat Thomas ook moest leren. Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Dat was die les voor Thomas, voor de andere discipelen en ook voor ons. En dan is het de 40ste dag. De Heer Jezus vergadert zijn discipelen en dan lopen ze naar de Olijfberg. Het lijkt zo gewoon, net zoals het voor die tijd ook was. Uit Jeruzalem naar de Olijfberg. Al die weg zijn ze zo vaak gegaan. Aan de voet van de Olijfberg ligt de hof van Gethsemane. Dat is die plaats waar de Heer Jezus zo geleden heeft. Waar Hij gekropen heeft, een worm en geen man. Waar Hij dat bloedig zweet is uitgeperst. Een spot en smaad geworden voor ja, voor degene die Hem lief zijn. Want moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En nu is het geweest. Hebben de discipelen het nu verstaan? Ach, in zekere zin wel. En toch blijkt dat de discipelen ook na de opstanding nog zo aardsgezind zijn. Nog zo aards dachten, nog zo denken aan een aards koninkrijk. Ze vragen het wanneer nu die tijd van de wederoprichting aller dingen zal zijn. Misschien bedoelen ze te vragen naar de wederkomst. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wanneer dat zal zijn. Ze vragen de Heer Jezus naar de wederoprichting van zijn koninkrijk. Zal dat komen? Ja, echt wel. Want de Heere zal wederkomen. En wanneer? Oh, dat is in Gods hand. Straks in Handelingen 3 lezen we ook over de tijden der wederoprichting aller dingen. Daar hebben de profeten van gesproken. Dan gaat het over de jongste dag. Maar misschien, en dat denk ik toch ook wel, hebben de discipelen ook aan een aards koninkrijk gedacht. En dan merk je het, hoe aardsgezind ze toch nog waren. Welke aardse gedachten. Dus de discipelen, dat zijn kinderen van God. En die hebben onderwijs nodig. Want uit zichzelf zijn ze er blind voor. Dan moet opnieuw dat hart geopend worden. Dan moeten ze het leren om de Here te volgen. En daar is geloof voor nodig. De Heer Jezus zegt het ook heel eenvoudig. Die dingen heeft de Vader in zijn eigen macht. Dat heeft er dus ook mee te maken. Het is nodig om te gehoorzamen. Het is genoeg om te geloven de woorden die de Heere spreekt. Vader doet het goed. En de Heere doet het toch goed? Ja, zegt u maar. U moest eens weten wat ik allemaal mee moet maken. Ja, dat zal waar zijn. Maar als ik nu de wedervraag zou stellen. Wat hebt u verdiend dat de Heer het doen zal? Dan is het wel ontdekkend als we daarover nadenken. Want we hebben toch niets verdiend. Merkt u het? Alles wat wij krijgen meer dan de dood, dat is enkel Gods goedheid. En dan is het toch waar, de Heer doet niet verkeerd. Al begrijp ik het menigmaal niet. En dan is het weer nodig om het met de Heer eens te worden. Inmiddels is de Heer Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg gekomen. En dan de tekst. En als hij dit gezegd had. De Heer Jezus, hij spreekt nog een enkel woord, een laatste woord, een opdracht. Verwacht de belofte van de Vader. Ja, die belofte die de Heere geeft. Maar als de Heere iets belooft, dan zal die het ook geven. Dan zorgt hij ook daarvoor. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Dus als de Heere roept, dan geeft hij ook de kracht. Dus met de Heere kun je overal zijn. Hier of waar dan ook. Als de Heere met u is, dan kan het zelfs goed zijn op het sterfbed. Want met de Heere, voor de tijd en voor de eeuwigheid is het goed. Laatste woorden. Ja, daar zijn wij ook wel eens benieuwd naar. Die willen we graag weten. En toch, gemeente, dat is niet het belangrijkste. Wat iemand nog als laatste gezegd heeft. Ik moet denken aan de woorden van Salomo in de Prediker. Die uitdrukking, waar de boom valt, zal hij wezen. Daar moet u eens over nadenken. Het gaat niet alleen over die laatste woorden die op een sterfbed gesproken worden. De laatste woorden voor een afscheid. Maar ook alles wat daarvoor ligt. Hoe is onze levenswandel? Waar helt uw levensboom naar over? Bent u op de Heere gericht? Hebt u dat hemelvaartsleven en dat u op de Heere die in de hemel is gericht mag zijn? Is uw wandel in de hemel? Bent u hemelsgezind of bent u aardsgezind? Hoe de boom overhelt, die kant valt die uit. Dus om het nou heel eenvoudig te vragen, wie is uw liefste? Dat weet u toch? Hier spreekt de Heer Jezus een laatste woord. Dat staat in dat vers voor onze tekst. Dat is dus vlak voor de hemelvaart. En daar geeft de Heer Jezus nog een opdracht, een bevel. Gij zult mijn getuige zijn. Mijn getuige, zegt de Heer. Wie ik geweest ben. Dat moet verteld worden, dat moet doorgegeven worden, dat moet gepreekt worden. Want de discipelen, ze zijn leerlingen. Ze zijn straks apostelen, dan worden ze uitgezonden. En dan moeten ze spreken, dan komen ze op plaatsen te staan waar het heel niet makkelijk is. Mijn getuige. In het Grieks is het woord voor getuige hetzelfde woord als voor martelaar. De Heer is eerlijk. Gij zult mijn getuige zijn. Dus dat is niet altijd makkelijk. Dat heeft ook te maken met pijn en met lijden. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. En pijn. Dat kun je ook als christen meemaken. Soms uit ongedachte hoek. Als je er niet op gerekend hebt. Kijk, onze jongeren maken dat mee. Het is fijn dat ze nu met elkaar op kamp mogen zijn. En anderen zitten natuurlijk nog in de kerk, dat weet ik wel. Onze jongeren, die maken hetzelfde mee wat je als ouderen ook wel eens meemaakt. Dat je uit onverwachte hoek wordt aangevallen. Dat je en soms zo alleen komt te staan. En dat valt niet mee als je uitgelachen wordt. Dat vinden we trouwens als ouder ook helemaal niet makkelijk. Lijden. Lijden in onze tijd, in ons land. Misschien wel doordat je alleen komt te staan. Ooit hoorde ik dat er een onderzoek geweest was op een van onze reformatorische scholen, het voortgezet onderwijs. Waar ze oud-leerlingen vroegen, een jaar of 4, 5 nadat ze van school af waren, examen hadden gedaan. Hoe ze terugkeken op het onderwijs en wat ze gemist hadden. Nou, er kwam uit dat onderzoek dat ze er positief op terugkeken, dat ze genoeg bagage hadden meegekregen, dat ze antwoorden wisten te geven op heel veel vragen. Maar, zeiden ze, wij zijn te weinig erop voorbereid dat we alleen komen te staan, dat er eenzaamheid komt. En ik denk dat dat wel een hele juiste constatering is. Want wat maak je het mee? Dat je soms niet begrepen wordt. Dat je je alleen kunt voelen. En dat er heel veel om je heen een andere weg gaan. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Getuige zijn. Christus voetstappen drukken. Dat heeft ook te maken met lijden. Nee, geen lijden dat we daar de zaligheid mee verdienen. Dat heeft alleen de Heer Jezus gedaan. Maar wel omdat een dienstknecht niet meer is dan zijn Heer. En de Heer Jezus heeft dat ook zelf gezegd. Indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Gij zult mijn getuige zijn. De discipelen krijgen niet de opdracht om een ander te overtuigen. Ja, dat wil je wel. Zeker als ouders naar de kinderen. Dan wil je dat ze overtuigd zijn van de waarheid. Dan wil je dat ze de Here zullen dienen. En wat kun je er verdriet van hebben als ze een andere weg gaan. Als ze een heilloos pad kiezen. Dan wil je waarschuwen natuurlijk. Maar dan is het zo belangrijk dat we vooral voorleven wie de Here is. Want het hart vernieuwen, dat kunnen we niet van onszelf, dat kunnen we ook niet van onze kinderen. Dat is Gods werk. En daarom mag u de Here daarom vragen. En mogen we bidden, en voor onszelf, en voor degenen die ons lief zijn. Maar onderschat niet welke plek dat we daarin hebben. Als ouders, als we met onze jongeren te maken hebben. De Heer gaf dat laatste bevel. Gij zult mijn getuige zijn. Dus niet om mensen te manipuleren. Maar alleen te zeggen wie nu de Heer is. Om dat te laten zien. Om dat voor te leven. Wie de Heer voor u is. En wie de Heer voor de ander is. Deze opdracht is doorgedrongen bij de discipelen. Die laatste woorden van de Heer Jezus, ze mogen wel zwaar wegen. Opdat het ook bij ons een lust en een liefde zal zijn om goed van de Here te spreken. Of hebt u over de Here te klagen? Dat is toch niet waar? U hebt wel over uzelf te klagen. Menigmaal dat je zegt, en nou heeft de zonde, nou heeft de duivel me te pakken. En dan kom je erachter dat er in jezelf zo'n rebellerend hart is. En nochtans, de Heere is nog goed. Als u opnieuw vergeving mag ontvangen. Of weet u daar niet van? Denkt u dat het allemaal nog wel meevalt? Kijk, het gaat vandaag over de hemelvaart van Christus. En een oude uitspraak is, geen hemelvaart zonder hellevaart. En dat is toch waar? Want voordat de Heer Jezus ten hemel voer, is hij toch ook nedergedaald ter helle. Daar heeft hij toch uitgeroepen aan het kruishout, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat om een volkomen verzoening aan te brengen. En dat niet alleen voor Petrus. Maar voor alle die net als Petrus de Here verloochenen. De discipelen hadden hem allen alleen gelaten. En ze hadden allemaal dat lijden en sterven niet begrepen zoals ze het hadden moeten begrijpen. Christus had hun terecht kunnen laten gaan op hun eigen weg. En hij heeft het niet gedaan. Ze hadden het niet verdiend om ooit in de heerlijkheid te komen. En toch, de Heer Jezus ging daar om ook voor hen plaats te bereiden. En dan gaat u, die de Heer mag vrezen, toch bijvallen. Dan moet u het toch zeggen, Gods vriendelijk aangezicht. Ach, dat heb ik helemaal niet verdiend, dat de Heer een vriendelijk aangezicht aan mij toont. Ik heb veel eer verdiend dat de Heer mij voorbij zou gaan. Ja, om onze zonde, ja, zelfs na ontvangen genade. En als we dan de hemelvaart overdenken. Dan worden we stil. Wat een onbegrijpelijke liefde. Dat de Heer Jezus ook als borg daar ten hemel is gevaren. Mag u er iets van kennen? Met Christus gestorven. Met hem opgestaan. En dan dat hij zijn kerk niet loslaat. Dat is een eeuwig wonder. Die laatste woorden. Voor de hemelvaart. En gij zult mijn getuige zijn. En dan geeft de Heer Jezus trouwens ook het programma bij van hoe dat moet en waar ze moeten beginnen. Eerst in Jeruzalem. Dat zou ze nooit bedacht hebben. Jeruzalem, dat is die plaats waar de Heer Jezus is gekruisigd. Jeruzalem, Judea, daar wonen de grootste vijanden. Daar is de Heer Jezus gedood. Daar zitten die kerkelijke leiders die vol vijandschap zitten. De Farizeeërs die niet wilden dat hij leerde als machthebbende. De Sadduceërs die niet geloofden dat er een opstanding uit de doden was. De Sadduceërs die hun eigen rust zo lief hadden. Daar beginnen. Dat zegt de Heer Jezus erbij. Misschien hebt u dat boekje van John Bunyan wel eens gelezen. Jeruzalems zondaar gezaligd. Nou, dat gaat over die tekst. Dat de Heere nu die opdracht gaf dat het evangelie eerst in Jeruzalem, in Judea, verkondigd moest worden. Eerst de grootste vijanden, en dat waren nogal de kerkelijke leiders. Is het geen wonder dat de Heere juist tot ons komt met dit evangelie. En dan moesten ze naar het land van de Samaritanen. Ja, daar zouden Joden aan voorbij gaan. Als je nou ergens het evangelie moest brengen, deed je dat niet bij de Samaritanen. Kijk, zo dachten de discipelen. Johannes, de apostel der liefde. Jawel, maar Johannes en Jacobus, die twee broers, werden ook genoemd de zonen Boanerges. Zonen des donders, ze hadden het ooit gevraagd of dat de Heer een vuur van de hemel wilde geven daar over de Samaritanen. Toen ze geen slaapplaats gekregen hadden in Samaria. Toen waren ze zo boos. Heer, laat maar vuur uit de hemel komen. En deze verslinde. Gelijk als Elia gedaan heeft. En nu krijgen ze de opdracht. Om te beginnen in Jeruzalem, in Judea. En dan ook naar Samaria. En het is gebeurd, hè. Want toen de vervolging kwam. En toen zijn er ook van hen daar naar Samaria gegaan. En dan staat er ook nog bij, tot aan het uiterste der aarde. Dat is zover zoals de Joden het zich eigenlijk niet voor konden stellen. Verklaarders wijzen erop, tot aan het uiterste der aarde, tot in de grote wereldstad Rome. Maar ik denk dat het ook nog verder gaat. Want het evangelie gaat door. En dat kun je lezen als je verder de handelingen leest. Handelingen 11, hoe dat Petrus naar Cornelius, die heiden, gestuurd wordt. Met dat visioen van dat laken met die reine en die onreine dieren. Ja, het woord moet ook uitgaan tot de heidenen. De zendingsreizen van Paulus. Dus de Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. En hij zegt ook hoe dat moet en beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste der aarde. En dan lezen we door. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Kijk, gij zult mijn getuige zijn. Dat hoeft dus ook niet in eigen kracht. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En geliefde, daar ziet u precies hoe het kan. Het kan enkel door Gods geest. Niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Kijk, een dominee wil wel eens vrucht zien. Die wil eens wat horen. Nou, als hij dat zelf wil, dan geeft de Heer dat echt niet. Want dat is niet goed. Daar wordt hij alleen maar hoogmoedig van. Wat de Heer wel eens doet, is bemoedigen. Als het juist wel nodig is, dan mag er wel eens wat gehoord worden. Maar hij moet vooral leren zien op zijn zender. In Hebreeën 12 staat dat zo mooi. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande vracht. En is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dus Jezus' laatste woorden. Dat is een opdracht. en een belofte. Dus de Heere staat zelf in voor zijn woord. En zo mogen ze getuigen zijn. En zo mag u dat ook. Nee, niet dat u verlangt naar dat martelaarschap, dat zou vreemd zijn. Maar wel dat u er rekening mee houdt. En dat u de pijn gevoelt over de zonde, omdat u zondigt tegen een goeddoend God. Kijk, wie de zoetheid leert in de wonde van Christus, die vindt, om het woord van Guido de Bray aan te halen, daarin allerlei vertroosting. En ik denk dat diegene daar het meeste troost in vindt, die zichzelf kent als zo'n slechte, als zo'n zondaar. En dat er nou nog doen aan is. Kijk, dat klinkt door in die laatste woorden van de zaligmaker. En dan komen we bij het tweede punt. Laatste blik. Hij werd opgenomen daar zij het zagen. Lucas, hij wordt geleid door de Heilige Geest in alles wat hij opschrijft in het evangelie, maar ook in de handelingen. Lucas, hij blijft ook mens, want de Heere neemt een mens ook met die eigen persoonlijkheid in dienst. Lucas is diegene die alle dingen nauwkeurig heeft onderzocht. Hij is degene die eraan hecht. Het moet kloppen. Nou, alles wat de Heilige Geest laat opschrijven, dat klopt. Maar Lucas als mens is ook iemand die historicus is. Waarheidsgetrouw. En je merkt het hier. Hij heeft gesproken met de discipelen. Het zijn oog- en oorgetuigen. Ook ooggetuigen, want hij schrijft over die laatste blik. En terwijl de discipelen daar met de Heer Jezus praten en de Heere tot hen sprak, werd hij opgenomen voor hun ogen. Daar ze het zagen. Dus de lezers van de handelingen, die hoeven geen moment te twijfelen. Jezus is ten hemel gevaren. Er zijn daar nota bene 11 getuigen die daar op de Olijfberg staan en het gezien hebben. En straks zijn er ook nog 2 hemelse getuigen die het bevestigen, die 2 engelen. Hij is in de hemel aangekomen. Zoals het laatst in vers 11. Deze Jezus is van u opgenomen in de hemel. De Heer Jezus, hij is onder vele getuigen gestorven. Daar op Golgotha hebben velen het gezien. Dat hij daar de smadelijke dood des kruises heeft ondergaan. God de Vader heeft hem opgewekt. Christus is opgestaan. Daarvan zijn geen getuigen. Ja, de wachters bij het graf, die hebben er misschien iets van gezien. Opgestaan, de goddelijke goedkeuring op het werk van de Heer Jezus als middelaar. En hij is aan velen verschenen in die 40 dagen na zijn opstanding. Nou, daar ben ik net de preek mee begonnen. Al die verschijningen waardoor ook wij niet hoeven te twijfelen of de Heer is opgestaan. En nu de verheerlijking. Opgestaan, ja, dat is al de trap van de verhoging, de eerste vanuit het graf opgewekt. Maar nu nog verder. De Vader heeft hem uitermate verhoogd. Zo staat er in Filippenzen 2. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Hij werd opgenomen, staat er in de tekst. Nou, dan ligt de nadruk op het werk van God de Vader. Hij heeft hem opgenomen. Hemelvaart. De Heer Jezus is opgevaren ten hemel. Ja, dat is ook waar. Als we het zo zeggen, dan ligt de nadruk op het werk van God de Zoon. Hoe hij door zijn eigen goddelijke kracht is opgevaren ten hemel. Dat is dus beide waar. God de Vader verheerlijkt zijn Zoon. Daarop valt de nadruk in onze tekst. De discipelen zien Jezus gaan. Ze zien het voor hun ogen. De Heer Jezus, hij wordt van hen opgenomen naar zijn lichaam, dat opstandingslichaam. Dat zien ze omhoog gaan. Voor hun ogen, lichamelijk. Daar gaat de Heer Jezus naar zijn Vader, naar God in de hemel. De Heere die een ontoegankelijk licht bewoont. Ja, daar gaat Christus, om het zo te zeggen, terug in de heerlijkheid. Want hij was toch van de nooit begonnen eeuwigheid de Zoon van God. En daar spelende voor het aangezicht van zijn Vader. En nu gaat de Heer Jezus terug in de heerlijkheid. En de discipelen zien daar hun meester gaan. Hoe zien ze daar hun meester? Nou, dat lezen we in het evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Daar blijven de discipelen achter onder die zegenende handen. Ze hebben daar de woorden van de Heer Jezus gehoord. En als ze daar hun meester zien ten hemel varen, dan zien ze daar die zegenende handen. Ze blijven achter onder de zegen van hun meester. En daar hebben ze het alleen van te verwachten. Wat moet dat ook een troost zijn, dat ze daar die doorboorde middelaarshanden gezien hebben, waar zoveel vertroosting in ligt. Ach, aan de ene kant ligt daar de smart in, de pijn over de zonde, dat hij zo moest lijden. Maar ook die zoetigheid, dat nu voor mij, dat mogen de discipelen weten. Ja, en dan kun je getuige zijn. Dan is het geen geleerd lesje. Dan is het werkelijkheid, dan is het de waarheid. Dan kunnen ze preken en dan wil de Heilige Geest erin meekomen. Dan is het ook geen eigen werk. Christus ziet hen. En zij zien hem. Hij wil met hen van doen hebben. Ja, de Heere, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet van een Petrus, van een Thomas. En de Heere weet ook, als hun kinderen wel zo te bereiken op die manier die ze nu nodig hebben. En dan heeft de ene bemoediging nodig en dan heeft de andere een waarschuwing nodig. Kijk, de Heere weet ook jou te bereiken. Misschien hebben onze jongens en meisjes het wel eens tegen elkaar gezegd van, wij willen bij de Heer horen. Wij gaan de Heer Jezus dienen. En lukte dat? Of moet je zeggen, er kwam toch weer de zonde tussendoor. Toch weer boos geweest. Toch weer verkeerd gedaan. Toch weer de Heer vergeten. Ja, hè? Want in eigen kracht kun je dat niet. En dan mislukt het en dan breekt het je bij de handen af. En nu hoor je het hier, dat de Heer Jezus weet van zijn discipelen. Dat de Heer Jezus weet van mensen wat er van hen is te verwachten. Dat we maar klein van moed zijn en zwak, klein van krachten. Als we het zelf moeten, dan mislukt het. Iedere keer opnieuw. En toch wil de Heere met mensen te maken hebben. En hij wil vergeving schenken. En dat is alleen door zijn bloed. Omdat hij zijn leven heeft gegeven. Daardoor is er vergeving ook steeds opnieuw. Ja, dan kan u die de Heere mag kennen wel eens moe van worden. Dan word je moe van je zonde. En dat je steeds opnieuw weer vergeving nodig hebt. Maar de Heere laat het hier zien. Aan zijn discipelen. Hun zijn middelaarshanden. En ze weten het ook. De Heer Jezus heeft dat uitgelegd. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Kijk, dat hebben ze helemaal niet verdiend. Ze hebben hun meester vergeten, ze hebben hem verlaten. En toch doet de Heer het. Wat is dat wonderlijk. Ook in het leven van Gods kinderen. Als je jezelf leert kennen als zondaar, als goddeloze. En tegelijk dat er toch die liefde tot de Heer in het hart komt. En dat je God wil dienen. En het is zo onvolkomen. En toch, op de bodem van de ziel ligt daar die liefde tot God. Omdat Hij u eerst heeft lief gehad. Wat een wonder. Dan mag je Hem toch dienen. Hem toch loven. In beginsel. Afscheid nemen. Dat is moeilijk. Afscheid nemen van een geliefde. Ach, het is onmogelijk. Maar als je nu mag weten dat je man of je vrouw, dat je kind ligt in die middelaarshanden, dan kan het toch. Het is niet eenvoudig. Ooit vroeg ik het aan iemand die een gehandicapt kind ging verliezen. Kunt u hem toevertrouwen aan Gods zorg? Is het goed dat de Heere voor hem zorgt? Het was een vraag die ouders niet meer vergeten zijn. En ze hebben het o zo moeilijk gevonden. En toch, toen het Gods tijd werd, mochten ze hun kind aan de Heere toevertrouwen. Gemeente, de Heer weet wat van zijn maaksel is te wachten. En zijn kinderen, hij zorgt ervoor. Mag u de Heer kennen. Dan mag u toch weten dat uw weg ook voor God niet verborgen is. En wat is het tot verwondering als je jezelf leerde kennen als helwaardig. Dat er toch een hemelvaart is. Dat er een geopende hemel is. Dat had u nu verdiend. En toch geeft de Heer het. Zo staren de discipelen hun meester na. Niet een hemelvaart. Vol eer. En dan neemt een wolk hem weg van hun ogen. Nou, er zijn allerlei verklaarders die schrijven over een wolk als een hemelwagen, als een zegenkoets omringd met vele duizenden engelen. Maar toch, als er hier door Lucas geschreven wordt een wolk, moeten we ook heel eenvoudig denken aan een wolk zoals wij de wolken zien, die daartussen komt. En daar zorgt de Heer voor. Kijk, als er nou niet die wolk was, dan hadden ze daar maar blijven staren. Dat is niet nodig. Want ze mogen toch weten waar de Heer naartoe gaat. Zo is het in het geestelijke ook. Kijk, als u op de Heer mag zien, dan is dat zoet, is dat goed. Maar dan komt daar een wolk. Dan komt daar weer wat tussen. Kijk, iemand die de Heer net is leren kennen, leren vrezen, die denkt wel eens, en nu zal het altijd goed zijn, dan mag ik altijd op de Heere zien. In zijn nabijheid verkeren. Leven door op hem te zien, jawel. Maar dan gaat de Heere ook verder oefenen. Het is niet alleen in het zien, het is niet alleen in het gevoel, maar het gaat om het geloof. En dan is het niet minder zeker, want al neemt die wolk daar de Heer Jezus van voor hun ogen weg, ze kunnen hem niet meer zien, ze kijken daar tegen die wolken aan, dan is het niet minder waar dat de Heer Jezus in de hemel aankomt. En zo is de Heer in de hemel en hij regeert. Kijk, als u de Heer mag vrezen, ja, dan wilt u het liefst maar die gevoelige genade ervaren. Dan zou u het liefst willen huppelen van zielenvreugd heel de dag opnieuw. En als het zo eens mag zijn, hè, onder de preek dat de Heer tot uw ziel spreekt, hier in de kerk of thuis meeluisterend, dan komen er later toch weer van die wolken. Dan zijn er toch weer van die aardse dingen. En die nemen uw gedachten toch weer zo in beslag. Ja, dan gaat de Heer oefenen. Dat u niet op het gevoel zal rusten. Dat u het niet van uw beleving verwacht. Maar dat u mag rusten in Christus door het geloof. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij zendt zijn Heilige Geest. En die onderwijst en leidt in alle waarheid. Gemeente, wat een gezegende, wat een heerlijke ingang. Wat is dat tot vreugde van al de gezaligden. Zeg maar al die mensen in het Oude Testament die de Heer hebben liefgekregen. Die het daar nu meemaken naar hun ziel dat de Heer in de hemel komt. Wat een intense vreugde. Wat zullen ze hem daar de hulde hebben toegebracht. Misschien wel die zang zoals Johannes het in Openbaring 5 schrijft. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Gemeente, we hebben gehoord over laatste woorden, over een laatste blik. En toch is het niet voorgoed. Dit is een tijdelijk afscheid. En dat is goed om daar aan het eind van de preek ook even bij stil te staan. De Heer Jezus is wel ten hemel gevaren. En hij heeft zijn kerk niet alleen gelaten, want we mogen het weten. Hij is daar in de hemel ten goede. Hij zendt zijn Heilige Geest. En de leerling van de catechismus, die merkt het zo treffend op, die ook voor ons bidt. Het afscheid. Het is tijdelijk. De discipelen. En wij zullen hem zien. Dat is met ons sterven. Of dat is met de hemel, met de wederkomst. Alle oog zal hem zien. Je kunt het nalezen in Zacharia 12. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En dan kun je denken aan die soldaat met die speer die daar de zijde van de Heer Jezus doorstoken heeft. Maar u moet ook daaraan denken. Christus doorstoken door uw zonde. Alle oog zal hem zien. En als je dan mag weten van gewassen zijn, gereinigd, vergeving ontvangen door zijn bloed. Oh, dan mag u ook weten van dat uitzien naar dat eeuwige leven. Gemeente, als u denkt aan de wederkomst. Is er dan verlangen in uw ziel? Of angst? Of zegt u, nou ja, we zullen het wel zien. Onverschilligheid. Nou, u zult het inderdaad zien. We zullen hem zeker zien. Maar hoe zal het zijn? Als daar op die laatste dag de Heer zal wederkomen. En alle oog zal hem zien. Nou, dan is het één van tweeën. Dan is het dat er daar zijn. En die de Heer verwachten. En naar hem uitzien. Die het daar zullen zingen. En uitroepen, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Of zult u bidden? Bergen bedekt ons, heuvelen valt op ons. Eén van twee. De discipelen, ze hadden de opdracht gekregen om uit te gaan. Om te prediken. Ja, nadat de Heilige Geest zou zijn uitgestort. En wij hebben het ook gehoord. De discipelen bleven achter om die zegenende handen. En gemeente. Wij staan die zegenende handen niet af. Verhard u niet. Laat u leiden. Buig maar voor die Heere in het stof. En laat u zaligen. En dan is het een eeuwig wonder. Dat er nog een wederhorig kroost altijd bij hem, bij God zal wonen. Maar het is wel de vraag, hoor jij daar ook bij? En u en ik. Laatste woorden. Gij zult mijn getuige zijn. Een leesbare brief van Christus. Laatste blik. Zegenende handen. In de wetenschap, hij is daar in de hemel ten goede. Hij is daar. Totdat hij wederkomen zal. Is het dan ook uw bede? Maranatha. Kom, Heere Jezus. Kom haastelijk. Amen. We zingen Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk. En zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Psalm 68, vers 9.